Vandaag ga ik het hebben over de drie stappen die jij hebt te zetten naar een ander verdienmodel. En eigenlijk zijn het drie hoofdstappen met daaronder weer een aantal andere kleine stapjes. En daar ga ik je vandaag in meenemen. Want waar moet je allemaal aan denken als je een ander verdienmodel wilt opzetten? Welke stappen heb je te zetten? Waar kan je tegenaan lopen? En wat heb je eigenlijk te doen? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Blijf luisteren! Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago-podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier! Ja, en misschien hoor je trouwens ook wel de vogeltjes fluiten. Voor de mensen die mij al wat langer luisteren, die weten dat ik inmiddels een aantal jaren in Spanje woon. En hier in het voorjaar beginnen altijd de vogeltjes hard te fluiten. Nou, vroeger vond ik dat wel storend en dan haalde ik ook de vogeltjes van de achtergrond af. Maar tegenwoordig laat ik het gewoon lekker. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Ik zei net al eventjes, hè, we gaan met drie stappen, deze podcast gaat over drie stappen die je hebt te nemen naar een ander verdienmodel. Want ik hoor steeds meer recruiters die echt wel een beetje klaar zijn met het uurtje-factuurtje model of juist heel erg de piek en daal van no cure no pay. Uurtje-factuurtje, dat lijkt natuurlijk heel veel vrijheid te geven. Hè? Ik vond dat zelf ook altijd. Toen ik destijds mijn baan opzegde, ben ik ook als interim recruiter begonnen. Omdat ik gewoon een stukje vrijheid en flexibiliteit wilde. Maar ik merkte wel snel dat het uiteindelijk niet de vrijheid gaf waar ik zo naar verlangde. En terwijl ik deze podcast opneem, zie ik ineens dat mijn microfoon helemaal niet in is getuned. Dat hoort er ook bij, hè? Dus ik ga me nog eventjes aansluiten. Wellicht dat ineens de audio wat anders wordt. Maar goed, dat luister ik wel even na. Dus uiteindelijk gaf het mij niet de vrijheid waar ik zo naar verlangde. En dat betekende ook dat ik op een gegeven moment dacht van, hoe dat bij mij dan ging, is dat ik dacht, oh, ik wil echt ondernemen. Ik had heel erg dat sterke gevoel, ik wil echt ondernemen. Uurtje, factuurtje voelt niet zo. En misschien dat jij dat ook wel hebt nu je zit te luisteren naar deze podcast. En ik heb eigenlijk ook, ik denk dat het op één hand te tellen is dat ik misschien ooit no cure no pay heb gedaan. Ik zit te denken, heb ik het überhaupt ooit gedaan? Ik weet het eigenlijk niet, maar als ik het heb gedaan, viel het op één hand. Want ik merkte gewoon zelf dat ik niet aanging van het idee van ik ga werken voor niks. En dat is mijn idee, maar no cure no pay. Maar ik weet dat er ook genoeg recruiters zijn die daar anders over in staan. Maar wat ik wel heel erg terugkrijg van de recruiters die ik begeleid in mijn programma naar meer rust en vrijheid, dat no cure, no pay heel erg pieken en dalen heeft. Hè? Je kan soms 3 maanden niet plaatsen en dan heb je in 1 keer 3 plaatsingen. Nou, en dan kan je weer facturen schrijven voor tienduizenden euro's. En dan kan het ineens weer wispelturig zijn. En dat brengt gewoon onrust met zich mee. En of je nu in een uurtje-factuurtje model werkt, of dat je met een no-cure-no-pay model werkt, waarschijnlijk ben je ergens tegengekomen dat je dacht, hey, ik wil het anders. Ik wil naar een ander verdienmodel. Een verdienmodel dat me meer vrijheid geeft. Of juist een verdienmodel die mij die stabiele omzet geeft. Of allebei eigenlijk, hè? Want dat is wat ik meestal hoor. Alleen soms is het vertrekpunt wat anders. Want hoe zou het ook gewoon zijn op het moment dat je zegt van ja, ik heb wel die vrijheid, ik ben niet die uren gebonden. Ik heb wel vaker in mijn podcast gezegd dat ik zelf heb recruitment abonnementen bijvoorbeeld. En daardoor heb ik gewoon heel veel stabiele omzet daar al uit. Toevallig is nu sinds vorig jaar en dit jaar ook een stukje op mijn pad gekomen vanuit mijn klanten. Dat ze toevallig interimmers nodig hadden. En ook vanuit mijn netwerk. Nou, dus inmiddels heb ik 5 interimmers bemiddeld. En die lopen nu, zeg maar. Dus dat brengt ook weer stabiele omzet. Dus zo zijn er superveel mogelijkheden natuurlijk. Nou, daar gaat deze podcast niet over. Maar wat het wel doet, is die stabiele omzet brengt je wel rust. En dat is vaak waarom mensen toch naar een ander verdienmodel willen. Maar hoe vaak hoor ik wel niet van mensen, ja, maar ja, de markt kent alleen uurtje factuurtje of interim of, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar goed, of no cure, no pay. En altijd als ik bij mijn klanten zit en ik kom met een nieuw verdienmodel, dan vinden ze het, hoe zeg je dat, dan doen ze het toch niet. En ja, hoe kan je daar nou ook mee omgaan? Daar ga ik op het einde ook nog een stukje in. Maar welke stappen heb je nou eigenlijk te zetten, hè, in zo'n verdienmodel? Want het maken van een ander verdienmodel. Want wat je vaak ziet is toch wel een beetje copycat gedrag. Dus, ik hoorde dat, bijvoorbeeld nu. Ik hoorde dat ik in mijn recruitment abonnement heb. Dan ga ik dat ook doen. Ik heb eerder een podcast opgenomen met Pascal. Die heeft zijn piramide-model. Dat ging ook iemand doen. En die kwam dan ook bijvoorbeeld bij mij in de lucht. Dat heb ik wel vaker verteld, maar... die zei, ik heb ook een heel mooi model. Ik ga zo'n, niet een piramide doen, maar wel dit per maand en dat en dan dat. Hè. Dus luister ook vooral eens die podcast terug met Pascal over de Petri-piramide. En waarin ik ook zei, ja, maar is dit nou ook jouw model? Ga jij hier gelukkig van worden? Nou, en dan komen mensen vaak al tot de conclusie, nee. Maar ook dat je het dus niet kan kopen. Als het niet authentiek bij jou past, dan ga je het ook niet verkopen. En ik zei net, ik kom aan het eind van de podcast op terug, maar ik vind het toch, ik ga hem nu toch zeggen, van ook op het moment dat mensen voelen dat ze ruimte hebben, dat jij andere verdienmodellen aanbiedt, dan ga je het ook niet verkopen. Dus zo heb ik ook een klant van mij, het is wel het is geen Jan, Piet of Truus, dus ik ga haar nou even niet noemen, want ik weet niet in hoeverre ze ook fijn vindt als ik het deel. Maar zij is bezig met een ander verdienmodel, in de markt zetten. En dat is een recruitment abonnement, of een search abonnement eigenlijk, wat zij volgens mij aan het doen is. Althans, ik zeg volgens mij, dat is ze aan het doen. Anyway, en zij zat dus inderdaad bij een klant en die wilde eigenlijk interim. En zij zei, ik werk vanaf nu met search abonnement, bla bla bla. Maar zij heeft de deur op een kiertje toch gezegd naar interim en naar WNS. En uiteindelijk zei die klant dus ook, ik wil heel graag met jou samenwerken, maar ik wil gewoon op uurtje factuurtje basis. En wat dat dus betekende, is dat ze uiteindelijk, had ze dus wel die nieuwe klant, maar uiteindelijk niet haar abonnement verkocht. En dat is vaak dus als jij zelf de deur open laat staan voor andere verdienmodellen, dan gebeurt dat nou eenmaal. Ik bedoel, ik loop nooit te koop met dat ik een team heb, dat ik ook recruitment abonnementen heb. Nou ja, wel dus naar degene die andere verdienmodellen wil, maar niet naar de buitenmarkt van, je kan bij mij ook searchen. Ik heb daar ook een team voor, hè? Ik doe dat zeker niet alleen en ik begeleid daar ook mijn team in, maar... wat ik wil zeggen is, op het moment dat mensen wel bij mij komen, dan is het ook gewoon dit en niet anders. En dat maakt ook, hè, zeker, ik heb natuurlijk best wel een merk opgebouwd, mensen willen gewoon mij. En eigenlijk maakt het verdienmodel niet zoveel uit. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt werken. Dat mensen jou willen, ze gunnen het jou, ze willen dat jij het gaat doen. En niet Pietje, Klaasje, Keesje of Truusje. En dan maakt dus het hele verdienmodel niet uit. Maar zodra zij één moment voelen van, je laat de deur openstaan, dan heb je gewoon verloren. Althans, je kan ze nog steeds als klant winnen, maar dan gaan ze dus toch voor je andere verdienmodel. Dus dat is één ding die ik alvast wil meegeven, valt nog buiten de stappen. Maar op het moment dat je de deur open laat staan, dan zullen mensen ook voor de gebaande paden kiezen. Zo is ons brein nou ook eenmaal geprogrammeerd. Hè? Het reptiele brein. Nou, misschien heb je het wel vaker gehoord, anders kan je het eens opzoeken. 3 breinen hebben we. En het reptiele brein, die behoudt ons van veranderingen, van dingen anders. Die wil het lekker houden zoals het is. Goed, we gaan door naar de 3 stappen. Ik had er eerst 5 van gemaakt, maar kwam niet helemaal uit. En toen dacht ik, ja, maar het zit ook in 3 dingen. Stap 1 is jouw ideale leven. Ik ga eerst even de stappen trouwens benoemen en daarna ga ik ze uitleggen. Stap 2 is jouw ideale klant. Hè? Wie is dat? Ga zo op door. Het kan ook nog jouw ideale kandidaat zijn. Hè? Dus je kan ook nog later een stukje terug van oké, nou heb ik klanten, maar ik moet natuurlijk wel gaan waarmaken of invullen. En als het om vacature gaat, kan je dus stap 2 ook doen voor je kandidaat. Maar in deze podcast hou ik hem even op de ideale klant. En 3 is je positionering. Ja, hoe positioneer je jezelf? Nou, als we bij stap 1 beginnen, jouw ideale leven. Dan zou je misschien denken, hè, wat heeft dat nou met een verdienmodel te maken? Maar het heeft superveel met een verdienmodel te maken. Want ik zeg altijd, begin with the end in mind. Dus hoe ziet nou jouw ideale leven eruit als alles mogelijk was? Hoe ziet je bedrijf er dan uit? Wat werk je ook niet? Wat werk je wel? Ik heb wel vaker verteld, ik werk 4 uur per dag. Dat doe ik heel bewust. Ik ga dus ook heel bewust met mijn tijd om in die 4 uur. Omdat ik daarna gewoon lekker de tijd voor mijn kindjes wil hebben, voor te koken. Nou, wat ik al net zei, wij wonen in Spanje. Om 2 uur komen de kinderen uit school, dan gaan we warm eten. En de middag wil ik gewoon vrij. Dat betekent niet dat ik nooit werk, hè? Maar in de basis werk ik alleen in de ochtenden. En in de middagen pak ik alleen de laptop als ik zin heb. Dus niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hè? Dus hoe ziet jouw ideale leven eruit? Wat werk je aan je bedrijf? Dus alles voor de toekomst. Voor je eigen ontwikkeling, voor sales, marketing. Wat werk je aan je bedrijf? Wat werk je uit je bedrijf? Daar begin je eigenlijk mee. Hè? Dus wat werk je niet? Hoeveel tijd blijft er dan over? Hoeveel werk je ook in je bedrijf? Dus wat doe je operationeel om nu die facturen in te vullen? Dus dat is een hele mooie om te kijken, hoe ziet mijn ideale leven eruit? En wat werk ik aan uit in je bedrijf? En ik kan je verklappen dat de meest ideale situatie om aan je bedrijf te werken is 60%. Dus 60% van je tijd, stel je gaat 32 uur werken, dan is... ik maak het even ietsje makkelijker. Ik ben niet zo heel goed over rekenen. 50%. Maar het is 60%. Maar dan is dus 16 uur, zeg maar 16 tot 20 uur, zou je eigenlijk aan alles moeten werken voor de toekomst. Want op het moment dat jij nu je acties uitzet voor je marketing, je gaat nu die LinkedIn maken, je gaat nu je sales doen, je gaat nu aan je persoonlijke ontwikkeling werken, daar heb je nu op dit moment eigenlijk geen drol aan. Maar wel in de toekomst. Want door die post trek je nieuwe klanten aan. Of het kan ook kandidaat, wat ik net zei. Door tijd te investeren in jouw ontwikkeling, ga je zelf groeien, word je beter in je vak. Kan je meer mensen aantrekken of meer verdienen. Of wat je dan ook doet. Terwijl de meeste mensen, de meeste recruiters, die werken, ik denk 95%, maar laat het een keer 90% zijn, in hun bedrijf. Ik ga nu searchen, want ik ga nu die factuur invullen. Ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen voor die facturen. En uiteindelijk, als jij de juiste acties in de tijd dat je aan je bedrijf doet, zorgt er ook voor dat er meer naar je toe gaat komen. Dat je meer kandidaten gaat aantrekken, meer klanten gaat aantrekken, waardoor je ook minder in je bedrijf hebt te werken. Dus nogmaals, ga echt even kijken, wat is nou mijn ideale leven? Welke omzet hoort erbij? Die had ik nog niet, dat is de volgende. Welke omzet hoort erbij? Want wij leven best wel in een cultuur dat we alleen maar meer, meer, meer willen. Oh, dit is leuk, pak ik erbij. Oh, dit is leuk, pak ik erbij. Oh, als ik nog een 10.000 kan verdienen, nou, is heel fijn. Hè? Dat is gewoon wel echt een luxe probleem wat wij in de recruitmentbranche hebben. Ik zeg wel vaker, de gemiddelde winkelier op de hoek, die verdient geen ton per jaar of meer. Dus dat is gewoon heel fijn voor ons, is die luxe. Maar dat maakt ook dat je heel erg toch wel soms vanuit je geld keuzes maakt. Omdat je natuurlijk je denkt, het is leuk, hè, die luxe hebben we. Maar omdat het eigenlijk soms ook makkelijk daarin is, betekent ook dat je vaak meer ja tegen dingen zegt dan nodig. En ik vraag dan ook altijd aan mensen die ik ook begeleid in mijn programma, hè, deze stappen ga ik ook altijd met mensen af, is, maar wat heb je nou echt nodig? Daar krijgen ze ook handvaten voor. Hè? Ook voor dat ideale leven en dat aanhoudt in. Daar geef ik nog veel meer handvaten voor. En ook de verdieping zoek ik heel erg met de mensen op. Maar door juist dat stukje ook omzet te weten van, hey, wat heb je nodig? Wat heb je nou echt nodig? Wat is fijn en wat zou helemaal top zijn? Op het moment dat je dat weet, ga je andere keuzes maken. Want op het moment dat je weet, ik heb 60.000 euro per jaar nodig aan kosten. Dat is zeg maar 3.000 euro per maand. Of 5. Laten we even 5 zeggen, inclusief de belasting en blablabla. Stel je zegt, ik heb 5.000 euro per maand nodig. Dan, oh dat is trouwens 60.000. Maar goed, op het moment dat je dat hebt, dan betekent dat ook dat eigenlijk je kan gaan kijken, hoe kan ik die 5.000 euro bijvoorbeeld in vaste omzet binnenkrijgen? Met een abonnement, met een bepaald fixed fee of interimmers bemiddelen. 5.000 euro is maar 3 of 4 interimmers, hè, continu hebben lopen. Dus nou, dat soort dingen kan je dan gaan uitrekenen. Want op het moment dat je dat weet en je weet, oké, ik wil heel graag dat stukje meer, hè, want ik wil het leven kunnen leiden wat ik leef, bla bla bla. Dan ga je misschien zeggen, oké, ik wil 10.000 per maand. Oké, wat is daarvoor nodig? Hoeveel mensen heb ik te plaatsen? Hoeveel freelancer moet ik hebben? Hoeveel vaste omzet? Hoeveel variabelen? Bla bla bla. Dus dan kan je echt terug gaan rekenen van, oké, wat is daarvoor nodig? En dus de stappen terugzetten naar de dag van vandaag. Want wat heb je eigenlijk te doen vandaag de dag om te zorgen dat die 10.000 binnenkomt in de maand? Ja, en daarmee kan je dus ook gaan bepalen, oké, wat wordt dan mijn verdienmodel en wat heb ik nodig? Dus dit is een super belangrijke stap waar je waarschijnlijk zelf helemaal niet aan hebt gedacht. Maar dit is dus wel echt stap 1, waardoor je dus inzicht krijgt en weet hoe kan ik straks ook een bepaald verdienmodel en wat faciliteert mijn verdienmodel wel en niet, hoe kan ik dat gaan omzetten? Want bij je ideale leven, daar heb ik nog niet eens over gehoord, hoort natuurlijk ook waardes. Wat vind je belangrijk? Is dat vrijheid? Is het geld? Is het rust? Is het blablabla? Bla, bla. Dus juist hoe meer je dat ook gaat inzichtelijk maken, hoe meer dingen ook duidelijk worden. En dit is echt een stap wat heel veel mensen niet hebben geleerd. Heel veel recruiters die hebben zich ingeschreven bij de KVK onder het mom van, hè, dat kan, ja, eigenlijk iedereen, ik wil ondernemer worden. Maar dat je ingeschreven bent bij de KVK maakt je gewoon nog geen ondernemer. Ik ben er even stil van, dan dringt hij ook door. Ik laat nooit zo heel veel stiltes vallen, maar deze wel. Ja. Hij is genoeg binnengekomen, denk ik. Hè? Dus dit is een echt ondernemersmindset die je hebt te krijgen. En een beetje doelen bepalen kunnen we vaak nog wel, maar dan houdt het op, het laagje eronder. En dit is ook een stap waar ik altijd, hè, de mensen die ik ook in mijn programma naar meer rust en vrijheid begeleid, hier doe ik echt met mensen heel veel aandacht aan besteden. Want dit is ook wat het begin is, waardoor mensen in zich krijgen, of maar vaker ik nog zie, hé, maar dit gaat jouw verdienmodel worden. En dit kan je doen. En dit vind je leuk. En blablabla. Dus dit is vaak echt de grote stap waar we veel aandacht aan besteden om te zorgen dat mensen een verdienmodel ook kiezen die bij hun past. Die bij hun leven past. Een ideaal leven, bij een ideale omzet. Wat ze leuk vinden. Et cetera, wil ik bijna zeggen. En heel vaak als mensen gaan dan hier ook mee aan de slag, die sturen dat naar me toe. En dan zeg ik ook altijd, doe gewoon je klad naar mij toe sturen. Ik ga wel altijd zien. En heel vaak, als ik het dan gelezen heb, dan denk ik meteen, oh, dit moet het zijn voor jou. Dit gaat echt helemaal passen. En of ik heb soms 3 ideeën en dan leg ik ze bij mensen in de week. En dan denken ze, ja of nee. Dat kan ook soms, hè. Dus, dus dit is stap 1, jouw ideale leven. Ga daarmee aan de slag. En dan gaan we door naar stap 2, is jouw ideale klant. Want een verdienmodel hebben is leuk, hè? Je kan, dat heb ik niet eens een stap meegenomen. Misschien had ik dat nog even als stap erbij moeten doen. Maar als je een verdienmodel hebt, ik heb er natuurlijk ook een paar podcasts over opgenomen, hè? Al over een aantal verdienmodellen, komen er ook nog meer aan. Maar wat hierbij belangrijk is natuurlijk, ja, welk verdienmodel ga je eigenlijk kiezen? Maar goed, dat is zo persoonlijk, dat neem ik er nu niet even in mee. Dus ga vooral bij jezelf kijken. Hè. Ik denk ook een stukje wel in die ideale levensstap daar wat voorbeelden heb gegeven. En ook hoe je dat zeg maar kan aanpakken. Maar een verdienmodel bedenken is één. Waar de grootste fout gaat, of waar ik het meeste dus fout zien gaan, is om vervolgens dat verdienmodel in de markt te zetten. Of te verkopen eigenlijk. Hè? En dat lukt gewoon heel veel mensen niet. Daar heb ik het natuurlijk al een stukje over gehad. Hè? Veel mensen laten de deuren openstaan. Maar wat de grootste... het grootste is wat mensen niet doen. Ze gaan er wel leuk content over maken. Of ze gaan er stapjes voor zetten. Of soms ook sales, dat soort dingen. Maar ze vergeten om de ideale klant aan te spreken. En op het moment dat je iedereen aanspreekt, spreek je gewoon niemand aan. En ik geef je altijd het voorbeeld van toen ik net begon met mijn bedrijf. Hè, dat dus die kentering van uurtje factuurtje naar ik wil echt ondernemend coachen. Ik kon altijd alle recruiters helpen. Of ze nou in loondienst waren, of in onderneming, of ze zaten linksom of rechtsom, of in branche X, Y, Z. Of weet ik veel, ze hadden meerdere verdienmodellen. Of wat voor RPO. Ik kon alle recruiters helpen. En dat kan ik nog steeds. Let's be honest. Uiteindelijk kijk je gewoon altijd heel erg naar waar staat iemand nu? Waar wil iemand naartoe? En wat is daarvoor nodig? En waarom lukte diegene bijvoorbeeld niet? Of wat hebben ze nog niet? Dus ik kan nog steeds iedereen helpen. Maar ik sprak iedereen aan. En op het moment dat je iedereen aanspreekt, zei ik net al, spreek je niemand aan. Vanaf het moment dat ik de keuze ben gaan maken, ik help echt ZZP-recruiters of recruitmentondernemers tot een team van zeg maar 5 mensen. Sindsdien kwamen mensen naar mij toe, want ik ging beter mijn marketing doen. Die was helemaal afgestemd op deze ondernemers. En betekent niet dat ik nooit meer een loondienstrecruiter help of een recruitmentondernemer met een groter team. Maar door zo gefocust zeg maar, op die ZZP'ers, die ondernemers, die solopreneurs. Hè? Dat is eigenlijk ook dat woord gebruik echt nooit. Of die kleine teamondernemers. Komen die mensen nu ook naar me toe. Want ze weten gewoon, ja, daarvoor moet ik bij Kim zijn. En de rest is eigenlijk bijvangst. En kijk ik ook echt van, vind ik het ook leuk. En dat doe ik natuurlijk sowieso ook altijd bij de mensen die wel in de doelgroep vallen. Hè. Voor mij is wel echt reden nummer 1 om met mensen te gaan samenwerken. Of ik ten eerste genoeg groei zie. Of ik het leuk vind. Hè. Of ik zeg altijd of mensen ook coachable zijn. Maar ook dat ik mensen gewoon, dat ik zelf heel erg enthousiast van mensen word. En zo zijn er nog wel dingen. Ik heb vaak genoeg ook tegen mensen gezegd, oké, we gaan het niet doen om die redenen. Maar goed, ik wijk nu te veel af, heb ik wel vaker een handje van. We gaan terug naar stap 2. Wie is nou jouw ideale klant? En door te weten wie jouw ideale klant is, hè, je ideale doelgroep eigenlijk, weet je ook, oké, maar waar loopt die? Of daar kan je gaan onderzoeken. Waar loopt diegene tegenaan? Waarom heeft hij eigenlijk mij nodig? Waarom lukt het hem zelf niet? Wat merken ze alledaags ervan dat bijvoorbeeld vacatures niet worden ingevuld? Hè, dus je gaat eigenlijk de pijnpunten en verlangens van diegene achterhalen. Want is ook wat willen ze wel? Waar verlangen ze naar? Hè? Bijvoorbeeld. Als de HR-mensen jouw doelgroep zijn, omdat ze nog geen recruiter hebben. Ja, vaak heeft HR ook maar recruitment in zijn portefeuille geschoven gekregen, om het even zo te zeggen. Dus ja, wat verlangen zij? Dat recruitment gewoon loopt. Dat ze alleen maar de leuke dingen van recruitment hoeven te doen. Hè, dus op het moment dat je dat heel goed weet, dan kan je dat ook in je content gebruiken, in je marketing. En in je sales trouwens ook. Je kan het overal gebruiken. Dus stap 2 is, hè, breng je ideale klant in kaart. Je kan ook een persona maken, alhoewel ik dat niet heel vaak in een buyer persona in het geval. Terwijl ik gebruik dat niet heel vaak, want ik zie eigenlijk dat persona's altijd verkeerd worden gebruikt. Of niet altijd, maar heel vaak. Maar wie is jouw ideale klant? Want op het moment dat je dan, en dat je dat weet, en je weet wat zijn nou die pijnen, die verlangens. Dan kan je dat namelijk ook gaan inzetten op je, in je marketing en in je branding. En dan kan je dus nog meer die mensen aanspreken. Omdat je dan niet content gaat maken op ja, een beetje algemeen niveau, noem ik het maar. Hè, wat je heel veel op LinkedIn ziet. Maar je gaat die mensen echt aanspreken in de dingen, in hun pijn, in hun verlangens. En dat maakt dat ze zich gezien en gehoord en begrepen voelen. En dat is nou eenmaal een van de dingen waar wij als mensen heel erg behoefte aan hebben. Het gevoel dat je gezien, gehoord en begrepen wordt. Nou, ik zal er zo nog een stukje op doorgaan. Want het is, ik heb meteen al een beetje het stapje gemaakt naar marketing. Hè, en dat valt onder positionering. Dus dat is stap 3. Hè, hoe ga je jezelf nou positioneren? Hoe zet je jezelf in die markt? Nou ja, niet alleen jezelf, hè, je eigen branding. Maar ook je verdienmodel. Hoe vermarkt je dat? Hè? Daar komt natuurlijk ook marketing van. En nou, ik heb er eigenlijk al een beetje naartoe gewerkt. Maar inderdaad, van hè, al die gegevens van de ideale klant en waar ze tegenaan lopen, dat kan je namelijk gaan gebruiken in je marketing, in je teksten, hè, in welke kanalen je gaat inzetten. En hoe meer jij dus ook in je content de ideale klant aanspreekt op hetgeen hij nodig heeft en tegenaan loopt, hoe harder de mensen naar je toe gaan lopen. En dit is, ik zeg je heel eerlijk, dit is niet makkelijk. Want ik heb dit zelf ook in het verleden ervaren. Ik heb hier ook hulp bij gehad, hè, van ook een marketing coach. omdat ik, en ik zal nog even teruggaan naar de tijd dat ik dus bezig was met een ander verdienmodel. En ik maakte daar LinkedIn post content over, bla bla bla. En ik kreeg echt van superveel mensen te horen, nou, wat superleuk wat je doet en wat tof en joh, nou ja, weet ik veel, ik ga je onthouden of I don't know. Maar iedereen vond het superleuk, maar niemand kocht. Ik zeg het je eerlijk, ik heb echt in de eerste tijd dat ik zeg maar de coaching ging doen en dat zat nog wat meer op de kandidatenkant destijds, hè, het programma, komt vaak ook nog aan bod hoor, maar in het kader van verdienmodel heb je vaak gewoon veel meer klanten aan te trekken initieel dan kandidaten. Ja, heel veel mensen kochten gewoon niet. Ik heb denk ik echt de eerste tijd, nou misschien 2 keer toen zo het programma en de coaching gedaan. En toen dacht ik van ja, weet je wel, waarom gebeurt dit nou en hoe? En toen kwam ik dus met iemand in contact en die zei van ja, nee, eigenlijk wat ik dus ook net een beetje zei. Dus die zag gewoon waar ik de steken liet vallen. En dat zie je ook vaak niet alleen, hè? Laten we dat even voorop stellen. Jeetje, ik ben lekker aan het kletsen alweer 26 minuten. Maar goed, nee, soms is het ook even nodig. In ieder geval, dus terug naar de marketing. Misschien herken je dat ook wel, dat je vaak op LinkedIn, hè, dat je likes krijgt en reacties, maar dat het vooral van vrienden of collega's of weet ik veel, desnoods je moeder is, maar het trekt gewoon nog niet die kandidaten en die klant aan. Als je dat herkent, dan mis je dus het stukje van de pijnpunten en verlangens en dat mensen zich aangesproken voelen door jouw content. Als je dus nog geen klanten en kandidaten eruit haalt. In ieder geval. Dus sinds ik dus dat ben ook gaan doen, sinds ik dat erin ben gaan doen, toen gingen mensen opeens wel kopen. Want mensen die hadden het gevoel, Kim begrijpt mij. Ze snapt waar ik tegenaan loop en ze snapt wat ik wil. En dat maakte voor mij echt het cruciale verschil tussen niet verkopen en bijna geen mensen hebben die ik begeleide, tot aan heel veel mensen die ik begeleide, dat ik echt selectief aan de deur kan zijn ook. En dat is dus eigenlijk het stapje die je hebt te maken in marketing. En wat maakt of je wel of niet daar succesvol in bent. En nogmaals, dat is gewoon lastig. Ik zie het ook aan de mensen die ik begeleid. Als ze ervoor kiezen om bijvoorbeeld via LinkedIn hun verdienmodel in de markt te gaan zetten. Ik zeg niet dat de enige manier is hoor. Er zijn meerdere manieren. Maar toch zie je dat de meeste bij mensen wel ligt. Hè? In plaats van koud de telefoon te bellen bijvoorbeeld. Of te pakken en te bellen. En wat mensen dus dan ook altijd, hè, deelnemers, doen. Is dat ze mogen gewoon hun teksten naar mij toesturen. En ik geef daar echt feedback op. En ik zorg dat die teksten sterker zijn. Hè? Dus ze leren eerst van, oké, maar wat is nou de manier om zo'n tekst, hè, met pijnpunten en verlangens. Hoe verwerk je dat nou in je content? En daarna sturen ze dat naar me toe en geef ik ze echt feedback. Hè? Ik vertel, of tenminste, Een van de woorden heb ik wel eens ook een podcast overgenomen. Is zodat bijvoorbeeld. Hè? Dan heb je een oorzaak gevolg. Dus dan krijg je van mij ook altijd. Oké, wat is nou de zodat hiervan? Wat heeft hier iemand aan? Maar ook hoe kan je meer inspelen op die pijnpunten en verlangens. En ik besef me ook dat ik nu ik dit zeg. Dat ik een stapje heb gemist bij de pijnpunten en verlangens. Want ook die sturen de mensen naar mij toe. Hè? Ze gaan een onderzoek doen. Ze maken een lijstje met pijnpunten en verlangens van hun klanten. Dat is allemaal voorwerk voor de marketing. En altijd als ze mij dat sturen. Ik krijg altijd, weet ik veel, 15 pijnpunten en verlangens. En altijd stuur ik mensen terug. Dat ik vraag, oké, maar wat betekent dit nou? En waarom is het belangrijk? Altijd het laagje eronder hebben mensen niet initieel. En je ziet het ook zelf natuurlijk niet, omdat je het aan het leren bent. Maar goed, dus dat laagje eronder, dat pak ik dan ook op het moment dat mensen dus hun post naar mij gaan sturen. En dan zorg ik dat ik dat laagje eronder er steviger in terug laat komen. En nou ja, je ziet dat dat altijd echt wel even omschakelen is. En dan mensen even echt wel even tijd nodig hebben voordat ze dat het idee hebben van, weet je wel, nu kan ik het zelf. En nu hoef ik de post niet meer langs Kim te laten gaan. Want ik snap nu wat je bedoelt. Je hebt dus echt gewoon dat te leren door te gaan oefenen. Kijk, marketing en branding, het hangt een beetje bij elkaar. Maar in die positionering komt natuurlijk ook die branding. Hè, van hoe ga je jezelf in de markt zetten? Hoe verzet je het verdienmodel in de markt? Welke kanalen gebruik je ervoor? Wat zijn jouw waardes? Nou, hè, dat hele stuk daarin. Ik denk dat ik daar niet al te veel op in te gaan. Dat marketingstukje is daarin wel toch het krachtigste ook. Daar is branding is natuurlijk een onderdeel van je marketing. Want de marketing verspreidt gewoon je brand, om het even zo te zeggen. En de boodschap die je wilt overbrengen. Dus terug naar, welke stappen heb je nou te zetten als je naar een ander verdienmodel wilt gaan? Is 1. Eerst eens te beginnen bij, wat is nou mijn ideale leven, mijn omzet? Welk verdienmodel ga ik eraan hangen? Welk verdienmodel ga ik eigenlijk überhaupt aanbieden? 2. Is je ideale klant definiëren. Hè? Dus wat is je ideale klant eigenlijk gewoon? Inclusief dus die pijnpunten en die verlangens. En 3 is je positionering. Dus hoe zet je nu dat nieuwe verdienmodel in de markt? Wat heb je daarvoor te doen? Hoe zorg je dat je klanten krijgt? Hè? Middels je marketing. En hoe kun je die pijnpunten en verlangens weer in je marketing blenden? Of in je posts? Of in je content? Hè? Er zijn superveel manieren om natuurlijk ook je content zichtbaar te maken. Want waar is eigenlijk de ideale klant online? Hè? Dat zit daar natuurlijk ook een stuk in. Nou, dat zijn de 3 stappen. Dan kan je nog een keertje gaan terug naar... Hè? Als je dat hebt gedaan, je hebt je klanten geworven. En je mag beginnen. En waarschijnlijk zit er ook een stukje vacatures invullen in. Ja, hoe ga je dan die kandidaten aantrekken, zodat het makkelijker wordt? En dan ga je eigenlijk stap 2 en 3 weer overdoen, maar dan voor de kandidaten. Nou, en mocht je nou denken, ja, leuk allemaal Kim, je hebt het superleuk verteld. En ik zie het mezelf ook wel doen. Maar ik vind het wel fijn als je er nog eventjes meekijkt. Of ik wil eigenlijk ook misschien niet helemaal zelf aanlopen rommelen. Want ja, dat is uiteindelijk als je iets nieuws gaat doen. Dan heeft het ook vaak wel het gevoel van, ik loop maar wat te doen. Ik ben maar wat aan het aanrommelen. Of dat je er al mee bezig bent geweest, maar het lukt gewoon niet, hè, om het zo in de markt te krijgen. Dan zou ik zeggen, stuur mij even een DM of plan een gratis groeicall in met mij. Ik zal de link daarvoor ook in de show notes zetten. Maar even in het kort is dat werkimago.nl/gratis-groeicall. En dan gaan we samen kijken van, hè, waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat is er nodig voor jou om dat verdienmodel in de markt te zetten. En in hoeverre kan ik jou daar ook bij helpen. Zo, dat waren de 3 stappen. En nou, misschien nog wel even leuk om te vertellen, mocht jij nou sowieso ook inzicht hebben gehad naar aanleiding van deze podcast, dan vind ik het natuurlijk super leuk om dat ook te horen. Ik kreeg van de week ook een berichtje naar aanleiding van de vorige podcast. Dus dat was ook wel heel tof van een luisteraar. En ik dacht ineens, oh, dit is wel leuk om te delen, maar ik heb helemaal niet meer de tekst erbij. Dus ik zoek hem even heel gauw op de WhatsApp op mijn computer. Maar ik kreeg echt een super mooi berichtje van, wat een mooie podcastaflevering weer. Vorige podcast ging natuurlijk over online trainingen. En daar vertelde ik ook gewoon het echte verhaal, heb ik nu natuurlijk ook gedaan, over waar ik tegenaan ben gelopen. En waar jij ook rekening mee hebt te houden. En hij zei ook van zo mooi hoe jij open, transparant bent en kwetsbaarheid toont. Ik ben echt fan. En dat soort berichten zijn natuurlijk wel echt mega tof ook om te horen. Dus hij is een podcastfan. Ik weet dat hij vaker podcast luistert van mij. Dus nogmaals, dankjewel. En mocht jij ook mooie inzichten hebben gedaan, of dat er nog vragen onbeantwoord zijn, dan stuur mij gewoon een DM. En anders spreek ik je wellicht heel snel in de gratis groeikool.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort 3 dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.